Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen samen gemeente uit Psalm 16, het derde en het zesde vers. Psalm 16, vers 3, getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. En het zesde, gij maakt hier lang mij het levenspad bekend. 3 en 6 van Psalm 16. Met de kerk van alle eeuwen gemeente doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen. En daarna zingen wij uit Psalm 2 het laatste, het 7e vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen als hun Heere. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. En na het zingen van dit vers willen we samen luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. Schriftlezing komt deze middag uit de brief van Paulus aan de gemeente van de Galaten. En daarvan het tweede hoofdstuk. Galaten 2 is de schriftlezing na de geloofsbelijdenis en na het zingen van Psalm 2, het 7e vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Daarna ben ik na 14 jaren wederom naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas, ook Titus medegenomen hebbende. En ik ging op door een openbaring en stelde hun het evangelie voor dat ik predik onder de heidenen en in het bijzonder degene die in achting waren, omdat ik niet enigszins te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Maar ook Titus, die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden. En dat om daarin gekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen, voor de welke wij ook niet een uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou blijven. En van degene die geacht waren wat te zijn, hoedanigen zij eertijds waren, verschilt mij niet. God neemt de persoon des mensen niet aan. Want die geacht waren, hebben mij niets toegebracht. Maar daarentegen, als zij zagen dat mij het evangelie der vooruit toebetrouwd was, gelijk Petrus dat de besnijdenis, want die in Petrus krachtiglijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, die wrocht ook krachtiglijk in mij onder de heidenen. En als Jacobus en Cephas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Alleenlijk dat wij de armen zouden gedenken, hetwelk zelve ik ook benaastig heb te doen. En toen Petrus de Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eer sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen. Maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem, alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd tot hun veinzing. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid des evangelies, zeide ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid, indien gij die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Want wij zijn van de natuur Joden en niet zondaars uit de heidenen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf een zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, omdat ik Goden leven zou. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven.
Het woord van de Heere gemeente wat deze middag in uw midden bediend mag worden, vindt u in dit gedeelte. Galaten 2, 20e vers. Daar lezen we de woorden van de apostel en de woorden van God zelf. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. We zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen dan uit de 25e psalm, 5, 6 en 7. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heeren paan. Wie heeft lust de Heere te vrezen en Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 36, vers 3a en 4b. Dus niet heel vers 3 en heel vers 4, maar vers 3a en 4b. Dat luidt dan zo, het derde vers, het begin. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Wees die u kennen mild en goed en toont oprechte van gemoed uw recht waar ze op vertrouwen. Ik doe iets verkeerd, zie ik. Het is vers 2a en 3b. Neemt u me niet kwalijk. Uw goedheid, Heere, is... Nee, nu weet ik het goed. Eerst bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Wees die u kennen mild en goed en toont oprechte van gemoed uw recht waar ze op vertrouwen. En dan gaan we terug naar het tweede deel van vers 2. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Dus 3a en 2b. Tel vrouw en kinderen het graf. Neem goed en bloed ons af, het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Mooi, hè? We zingen het ook graag op hervormingsdag, zoals morgen de precieze datum is. En zeker als we op Urk wonen, dan zingen we het met heel ons hart en met alle macht. En dat is ook mooi. Maar het moet maar eens gebeuren. De tijd moet maar eens komen, of misschien voor sommigen van u al gekomen zijn. Delf vrouw en kinderen het graf. Neem goed en bloed ons af. Waar sta je dan? Als alles je ontvalt? Als het leven, zoals Calvijn het ergens zo mooi onder woorden brengt, voor een christen betekent het dragen van het kruis, letterlijk. Als je verliezen ondergaat, pijn en ziekte, je levenspad kruist. Of soms ook diep geestelijk, als je op het ogenblik misschien onder de verberging van Gods aangezicht leeft. Geestelijk niet weet hoe het verder moet. Ik kan niet, ik weet het niet, ik heb het niet. En Satan sist in je oren tot in het diepst van je hart. Je hebt geen heil bij God bedrogen, dat heb je jezelf altijd. Waar sta je dan? Als alles je afgenomen wordt. Het is morgen hervormingsdag. En je kunt op allerlei manieren hervormingsdag herdenken. Meestal is het door de jaren heen vrij voorspelbaar geworden, vrees ik. Maar een van de kernmomenten van hervorming is de herontdekking van het evangelie van het kruis. Luther zei het al. Het kruis is onze enige theologie. Niemand voorgenomen onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Maar ook aan het kruis van de Heere Jezus Christus zitten verschillende aspecten. En een belangrijk aspect noemt Paulus in de diepe woorden van onze tekst. Ik ben met Christus gekruisigd. En over dat aspect gaat het vanavond. Nee, dit is geen reformatieherdenking, al zal ik wel een paar dingen van de reformatoren aanhalen, maar een preek over dit gedeelte. Thema is het evangelie van het gekruisigde ik. Ik ben met Christus gekruisigd. We letten op drie dingen. De heerschappij van het ik buiten Christus. Niet meer ik, zegt Paulus. De ontroning van het ik door Christus. Ik leef, want ik ben met Christus gekruisigd. En het derde is het leven van het ik in Christus. Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En de rest van de tekst. Dus het evangelie van het gekruisigde ik. In de eerste plaats de heerschappij van het ik buiten Christus. Vervolgens de ontroning van het ik door Christus. En ten derde het leven van het ik in Christus. Of u mag ook lezen naar Christus toe. Ja, als wij het hebben over het kruis, dan hebben we het natuurlijk vanuit het evangelie over het kruis van de Heere Jezus Christus dat op Golgotha heeft gestaan. En als je Paulus' prediking zou willen samenvatten, dan zou je uit verschillende teksten kunnen samenlezen dat Paulus verlangde om niemand anders te verkondigen dan Jezus Christus en die gekruisigd. Jezus Christus en die gekruisigd. Dat was voor de Joden een aanstotelijk evangelie. Er is een hele discussie gaande over of het Jodendom een lijdende Messias gekend zou hebben, erkend zou hebben. Ik denk dat er maar heel weinig van terug te vinden is in de Joodse geschriften. Ze verklaarden Jesaja 53, wat wij uitleggen als het evangelie van de lijdende man van smarte, anders. En voor de Joden was, Paulus schrijft het in deze brief aan de Galaten, een opgehangen Messias, een Messias die aan het hout was gehangen, aan het kruishout was gehangen, een teken van de vloek van God. En ze konden er vers en hoofdstuk uit Deuteronomium naast leggen. Afgekeurde Messias, valse profeet. Hij is de gezondene van de Vader, de gezalfde van voor de eeuwen beloofd niet. En voor de Romeinse samenleving in de periode dat Paulus leefde, was dat al helemaal een onmogelijkheid. Goden waren helden, machtige, almachtige figuren, strijders, overwinnaars. En de kruisdood? De verachte kruisdood. Een Romein mocht niet eens tot de kruisdood veroordeeld worden. Kruisdood, dat was er voor weggelopen slaven. En voor terroristen. Opstandelingen tegen het Romeinse gezag. En dan een verlosser? Onmogelijk. Laten we er niet gering over denken, gemeente. Wij zijn zo gewend om het kruis als iets waarin we roemen te zien. In het kruis zal ik eeuwig roemen, zegt een bekend lied. Maar voor Jood en Griek, voor Jood en Romein was het kruis een van de schandelijkste, verachtelijkste dingen. Ik ben met Jezus Christus gekruisigd. De kerk, op voorspraak van de apostel Paulus, wat zeg ik, op voorspraak van de Heilige Geest, door middel van de prediking van Paulus, zegt, dat is onze enige hoop. En het was broodnodig dat Paulus dat aan de Galaten schreef. Galaten, ja, ze woonden waarschijnlijk in het centrum van wat tegenwoordig Turkije heet, zo rondom de stad Ankara, tegenwoordig de hoofdstad Ankara. Ze waren oorspronkelijk uit Gallië, dat is het tegenwoordige Frankrijk, afkomstig. Het waren dus Kelten, stammen die nauw verwant waren aan de Germanen, heidenen. En er zijn afbeeldingen van Galaten uit het centrum van Turkije uit die tijd, waarin je kunt zien grote, forse mensen met lichte haren. Mensen uit onze streken, geëmigreerd door volksverhuizingen die er in de vroege eeuwen van het Romeinse Rijk wel waren. Maar door en door heidens en hun tovenaars, hun druïden, ze verkondigden allerlei soorten van afgodische tovenarijen. Galaten. Ze waren in aanraking gekomen met het evangelie. Paulus was in het zuiden van Turkije geweest op zijn eerste zendingsreis. En als we het goed zien, op zijn tweede zendingsreis was hij meer naar het noorden gegaan en had daar een gemeente gesticht, jawel, onder die Keltische Galaten. Maar die prille gemeenten, die waren nog zo ongeoefend in het ware geloven. Dat heb je wel vaker met jonge mensen die pas tot bekering gekomen zijn. Die worden makkelijk heen en weer geslingerd en heen en weer geschud. En soms ook oudere mensen die pas tot de Here de toevlucht hebben genomen. Het was allemaal nog zo pril. En we moeten maar niet het fabeltje geloven wat in sommige evangelische kringen heerst. Dat die eerste tijd van de kerk na Pinksteren, dat was één en al bloei. Daar kun je alleen maar geloven met je Bijbel dicht. Er viel grote zegen. Absoluut. Maar de duivel zat absoluut ook niet stil. En uit die zuidelijke gemeente, misschien wel uit de gemeente die Paulus bij zijn eerste zendingsreis gesticht had, waren mensen gekomen die naar het noorden getrokken waren, naar die pas bekeerde Keltische Galaten in het centrum van Turkije. En die hadden gezegd, ja, jullie zijn heidenen. Jullie zijn niet besneden. Wij zijn ook christenen, maar wij zijn uit de Joden. En wij zijn mensen die de besnijdenis handhaven. En bovendien, wij leven volgens de Joodse wetten, vooral de Joodse spijswetten van rein en onrein, weet u wel. En dat moeten jullie ook doen om zalig te worden. Geloof in Christus natuurlijk, maar dan wel plus. Plus gehoorzaamheid aan de Joodse wetten, plus gehoorzaamheid aan de instelling van de besnijdenis. En ze beriepen zich nota bene op Petrus. En de jongelui en de kinderen in de kerk weten wel wat er met Petrus gebeurd is. Handelingen 10, handelingen 11. Petrus, hij was in Joppe, in het huis van een leerlooier of een schoenmaker. En hij wilde eigenlijk niet van doen hebben met christenen uit de heidenen. Daar had hij innerlijk een aversie tegen. Hij was door en door Joods. En ook een man van sterke overtuigingen, want dat speelt natuurlijk bij Petrus ook altijd mee. En toen kreeg hij een visioen te zien van een groot laken met allemaal beesten door elkaar, reine en onreine beesten. En de stem uit de hemel zei, sta op, slacht en eet. En Petrus zei, ja, maar dat kan niet, want het zijn reine en onreine beesten door elkaar heen. En dan worden de reine dieren door de onreine dieren besmet. En ik heb nog nooit iets gegeten wat onrein was. En even later werd hem duidelijk waarom hij dat visioen zag. Want er kwamen boden van een zekere Cornelius, een Romeinse hoofdman over 100, opdat hij zou komen en het evangelie zou verkondigen. Nou, normaal gesproken was Petrus daar helemaal niet toe bereid geweest. Heidenen zijn onrein. Ze houden de wetten niet. Ze zijn niet onbesneden. Ze zijn onbesneden. Maar nu moest hij. En nu deed hij het van harte. Cornelius hoorde de prediking van Petrus. En Petrus had contact en gemeenschap met heidenen. Maar Petrus was veranderd in zijn opvattingen. U leest dat kort voor onze tekst. Er kwamen mensen uit Jeruzalem toen Petrus in Antiochië was en die haalden hem over om weer terug te vallen in zijn oude standpunt. Christenen moeten zich laten besnijden en christenen moeten de Joodse wetten houden. En daarmee kwamen die mensen uit het zuiden naar de Keltische Galaten in het noorden, besnijdenis en spijswetten. En Paulus is diep verontwaardigd. U moet het eerste hoofdstuk maar eens lezen, hoe fel hij is in deze brief. Er is geen ander evangelie dan het evangelie van de gekruisigde Christus. En als er een evangelie van Christus is, plus besnijdenis, plus Joodse wetten, plus gehoorzaamheid aan allerlei voorschriften, dan is het geen evangelie. Al was het een engel uit de hemel die het zou verkondigen, hij zij vervloekt. En daarom was hij ook zo fel tegen Petrus. Hij heeft Petrus, zo staat er in het begin van ons hoofdstuk, in het aangezicht wederstaan. Openlijk de waarheid aangezegd. En Petrus heeft moeten buigen. Nou, dat stukje is voor de Rooms-Katholieke theologie altijd een groot probleem geweest. Nota bene, Petrus, de eerste paus, wordt hier door Paulus terechtgezet. Dat kan natuurlijk niet. En het wordt in de officiële Rooms-Katholieke theologie helemaal wegverklaard. Paulus en Petrus waren het in wezen van harte eens. Het was maar een soort toneelstukje waarbij Petrus een mening verkondigde die hij helemaal niet verdedigde. Ja, zo kun je overal uitkomen natuurlijk. Nee, Petrus en Paulus hebben samen de kerk van Rome gesticht. Er is maar één kerk die door twee apostelen gesticht is. Dat is de kerk van Rome. Ja, zo kwamen ze eruit. Maar de Bijbel leert ons wat anders. Petrus was, ondanks alle dingen die hij van de Heere geleerd had, op het moment dat hij weer terugviel in de Joodse wetsgerechtigheid, toch bezig om het evangelie van het kruis, ja, niet weg te schrappen, maar een beetje tussen haakjes te zetten, want er moest toch nog wat bij. En dat is het evangelie van Christus en van Paulus en later ook weer van Petrus en van al de apostelen en van de reformatie, niet door de werken. Opdat niemand roemen. Waarom is Paulus zo fel in deze brief die hij mogelijk als de eerste geschreven heeft? Hij is in ieder geval heel vroeg. Omdat hij zelf wist wie de mens zonder God en buiten Christus is. Niet voor niets zeggen veel uitleggers dat dit gedeelte ook iets weergeeft van Paulus' persoonlijke worsteling. En we weten allemaal wie Paulus was, ik stip het maar heel kort aan. Paulus, opgevoed aan de voeten van Gamaliel de Grote, de belangrijkste rabbi uit zijn dagen. In alle wetten van de Farizeese richting van het Jodendom onderwezen. En wat leerden de Farizeeën? Ja, zegt u misschien, die leerden dat je door het onderhouden van de wet zalig wordt. Ja, dat moet je wel iets breder zeggen hoor, om eerlijk te zijn. De Farizeeën gingen wel uit van de uitverkiezing. Israël is het uitverkoren volk. En God heeft met Israël, met Abraham en zijn nakomelingen, een verbond opgericht. Dat was de bron van alle geestelijke zegeningen. Maar dat vraagt van de mens dat hij nu de geboden stipt houdt. En niet alleen maar de geboden van de wet van Mozes, zoals ze in de eerste vijf boeken van de Bijbel staan, maar ze hadden er nog 618 speciale, gedetailleerde voorschriften bijgevoegd. Dat moest je houden, dan werd je zalig. Zo leefde Paulus. En daarom was hij een vijand van het evangelie van Christus. Want dat God goddeloze rechtvaardigt. Dat vijanden met God worden verzoend. Dat druiste tegen al zijn Farizeese gedachtegoed in. God rechtvaardigt wetsgetrouwe mensen. Het is zoals iemand zo mooi gezegd heeft. Ja, je hebt het evangelie van de rechtvaardigmaking, u weet wel. En de jongelui weten dat van school, dat is de kern van de leer van Luther. Rechtvaardiging van de goddelozen. Maar je had vroeger, en je hebt ook nu ook mensen die hebben in plaats daarvan de rechtaardigmaking. Weet u wel, God maakt mensen aardig. Aardige mensen. Wetsgetrouwe mensen. Of rechtwaardigmaking. Hij maakt mensen waardig als ze maar gehoorzaam zijn. Zo leefde Paulus. En u en jij? Is dat verbasterde evangelie van de rechtaardigmaking en de rechtwaardigmaking ook niet in reformatorische kring bezig binnen te sluipen? Denken we niet heimelijk dat hoe degelijker we zijn en hoe stipter we het nemen, hoe meer we in aanmerking komen voor de genade van God? Begrijpt u me goed? De Heere vraagt van ons dat we volgens zijn woord leven en hij vraagt ook nauwgezetheid. Maar als we heimelijk of misschien zelfs wel openlijk gaan denken, als de Heere nog werkt in deze donkere tijden, dan zal het bij ons zijn. Want wij houden tenminste de waarheid vast. Dan zijn we door en door refo-fariseïstisch bezig. Saul, voor zijn bekering, hij was bezig met zichzelf. Hij was bezig met zijn ik. En Luther heeft zo trefzeker de mens buiten Christus getekend, als hij zegt in zijn commentaar op Psalm 51, weet je wat de mens van nature is, jij en u en ik? Dan zijn we gekromd over onszelf. We zitten voortdurend naar binnen te kijken. Bezig met onszelf. Doe ik wel genoeg goede werken? Leef ik wel stipt volgens de wetten van de kerk? Is mijn berouw wel diep genoeg? Doe ik wel genoeg boete? Geef ik wel genoeg aan de kerk? Betaal ik wel goed voor de aflaten? Gekromd over zichzelf. En probeert u dat nou maar in uw eigen leven toe te passen. Wat zijn we vaak met onszelf bezig? Onszelf op te bouwen. Onszelf geestelijke of maatschappelijke schouderklopjes te geven. Ja, we zeggen dat we zondaren zijn. Maar beleven we het ook? Zondaar voor God. Paulus zegt, toen leefde ik. Ja, maar ik leefde niet echt. Want het leven buiten Christus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Je komt ermee om. Als het niet verandert. En wat een genade dat het bij Paulus veranderd is. Hij zegt, ik leef toch niet meer ik. Er is in zijn leven zonder Christus en buiten Christus iets veranderd. En u weet wanneer dat gebeurd is. Dat is bij Paulus heel duidelijk aan te wijzen. In zijn bekering op weg naar Damascus, Handelingen 9, neergeslingerd vanaf het paard, de stem uit de hemel. Saul, Shaul, wat vervolgt gij mij? Wie zijt ge, Heere? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart de verzenen de hiel tegen de prikkels te slaan. Paulus, je bent in verzet tegen mij. Jezus is hem ontmoet. Dat is het geheim achter onze tekst. Jezus is hem ontmoet. En die Heere Jezus Christus, die Paulus verkondigt als de gekruisigde, wil zich nog steeds laten ontmoeten. En waar wil de Heere Jezus zich laten ontmoeten? En dat kan plotseling gebeuren, zoals bij de apostel Paulus, gebeurt soms nog. Het kan ook veel meer geleidelijk verspreid over een periode gebeuren. Dat je leven door de ontmoetingen met de Heere Jezus Christus gaat veranderen. Waar ontmoet de Heere Jezus mens? onder de prediking van zijn woord, door zijn woord en door zijn geest. Wil jij bekeerd worden? Wil jij het leven vinden? En dan bedoel ik natuurlijk het echte geestelijke leven, dat je uit de dood verlost wordt. Dat je een levend lidmaat en een levend kind van God wordt. Dan moet je bij het woord zijn, bij het levende woord, bij de prediking. Maar het kan ook gebeuren terwijl je thuis in je Bijbeltje leest of een Bijbelstudie doet. Of leest in werken van schrijvers uit de tijd van de Reformatie en daarna ook van schrijvers van vandaag. Die met volle handen putten uit de schatkamer van het woord. Dan ga je ontdekken dat het leven buiten Christus alleen maar een voortdurende, een gestadige dood is. Maar dat het leven bij hem te vinden is. En Paulus noemt dat aan het begin van onze tekst, ik ben met Christus gekruisigd. Ja, dat is een hele moeilijke uitdrukking. Wat dat wil zeggen is eigenlijk zo simpel mogelijk dit, dat zoals de Heere Jezus gekruisigd is en gestorven is aan het hout, zo is er ook iets in Paulus gekruisigd en gestorven. U zegt, ja, maar de Heere Jezus is toch alleen gekruisigd. Hij heeft toch alleen de pers getreden. Er was niemand van zijn discipelen en van zijn kinderen die op de heuvel Golgotha gekruisigd werd. Hij is eens en voor allen de dood ingegaan, dat is waar. Wij moeten niet denken dat wij in letterlijke zin met Christus gekruisigd worden of hoeven te worden of gekruisigd zijn, dat klopt niet. Maar hoewel de Heere Jezus alleen de beker van de toorn van God geleegd heeft en alleen op het kruis heeft geleden, alleen van God verlaten geweest is, hij was toch niet helemaal alleen. Hij leed als de grote hoge priester en we weten uit het Oude Testament dat de hoge priester als hij zijn werk deed, dan had hij de borstlap op zijn hoge priesterlijke kleding. En daar stonden namen op. De namen van de 12 stammen van de Israëlieten. Ruben, Simeon enzovoort. De hoge priester deed alleen zijn werk in het heiligdom. Bracht alleen het bloed van de verzoening naar binnen, naar de ark van het verbond. Maar hij droeg de namen mee. In zijn werk. Jezus sterft alleen, maar hij draagt de namen mee. Petrus, die hem verloochend had. Johannes, die hem zo lief had. Thomas, die zo twijfelde. Ja, zelfs van Paulus, die nog tot bekering moest komen. Al de zijnen staan gegraveerd met bloed in zijn hart. Ik voor u. Ik draag u door de dood heen. En wat betekent dat? Dat de Heere Jezus hen verlossen wil van het kwaad en van de zonde. Door zijn dood en bloedstorting. En dat hij hen verlossen wil van de smet van de zonde. En van de schuld van de zonde. En van de straf van de zonde. Straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Maar dat werkt wel wat uit in het leven van Petrus en ook van Paulus. Als de Heere Jezus Paulus te sterk wordt en zegt, ik ben Jezus die gij vervolgt, dan wordt Paulus vernederd en dan moet Paulus leren dat zijn ik buiten Christus midden in de dood ligt. En dan is er iets van een proces begonnen op het moment dat Paulus bekeerd is en wedergeboren werd. Van sterven naar jezelf. Met Christus gekruisigd betekent ook dat je moet leren je eigen vlees te doden. Je eigen zonde te doden. En dat is een doorgaand werk. Ik ben met Christus gekruisigd, zegt Paulus. Toen en daar is het gebeurd. Hij heeft mij door de dood heen gedragen. Maar ik moet in de praktijk van mijn leven steeds meer leren mijn verkeerde begeerten en mijn zonden te kruisigen. Gebeurt dat in ons leven? U die de Heere kennen mag. Jij die in alle eenvoud hem vreest. Herken je iets van die strijd van Paulus toen hij tot bekering gekomen was? Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ja, ik moet het kruisigen. Hoe kan het? Wel omdat hij voortdurend moest zien op de Heere Jezus. Ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof. En wat ziet een zondaar, een strijdende zondaar, een kind van God, dan van de Heere Jezus? Mag ik een klein stukje voorlezen van Calvijn, die andere grote reformator? Want we moeten bij 1517 niet alleen aan Luther denken hoor, dat is heel eenzijdig. We mogen ook denken aan de anderen. Calvijn schrijft midden in het tweede boek van zijn institutie aan het slot van zijn behandeling van de 12 artikelen die vanavond zijn voorgelezen, deze woorden. Daar wij dan zien dat de gehele hoofdsom van onze zaligheid en ook de afzonderlijke onderdelen van die zaligheid in Christus begrepen zijn, zo moeten wij ons ervoor hoeden dat wij zelfs niet het geringste deeltje aan een ander overdragen. Indien men de zaligheid zoekt, ik maak het maar persoonlijk, indien u de zaligheid zoekt, door de naam van Jezus wordt ons geleerd dat ze bij hem is. Indien u andere gaven van de Heilige Geest begeert, welke dan ook, in zijn zalving worden zij gevonden. Zoekt u sterkte, in zijn heerschappij is ze. Reinheid, ze laat zich zien in zijn heilige ontvangenis. Goedertierenheid in zijn nederige geboorte, door welke hij ons in alles gelijk geworden is, opdat hij zou leren mee te lijden. Zoekt men verlossing, in zijn lijden is zij te vinden. Vrijspraak in zijn veroordeling. Kwijtschelding van de vloek in zijn kruis. Genoegdoening in zijn offeranden, reiniging in zijn bloed, verzoening in zijn nederdaling ter helle, doding van uw vlees in zijn graf, nieuwheid van het leven in zijn opstanding, onsterfelijkheid en eveneens in zijn opstanding beërving van het hemelse koninkrijk. Bescherming, onbekommerdheid, overvloed en rijkdom van alle goederen in zijn koninkrijk. Een rustig afwachten van het oordeel aan het einde der tijden in de macht die hem gegeven is om te oordelen. Kortom, zo sluit Calvijn af, daarin hem alle schatten van alle soort goederen van zaligheid zijn, moeten we ze tot verzadigings toe uit hem putten en niet ergens anders vandaan. Is dat uw leven? Het leven is mijn Christus, zegt Paulus. Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat betekent dat ik uit hem leef en dat ik alle schatten en gaven die ik nodig heb om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven uit hem put. Het zou zomaar kunnen zijn dat er iemand is die geen vreemdeling is van de genade van de Heere, die zegt, ja dominee, dat zijn diepe dingen. En ik zie er nog zo weinig van. Hoe komt dat? Hoe komt dat? U moet altijd maar beginnen bij uzelf, bij dat ik wat van zichzelf zo ver buiten Christus is. Zoekt u de doding van uw zonde, om het leven te vinden in hem. Bid u, Heere, neem alle hindernissen die de doorwerkende kracht van uw genade in de weg staan weg. Wat kan er ook in het leven van een oprecht kind van de Heere veel geestelijke gearriveerdheid zijn. En daar haalt Paulus, geleid door de Heilige Geest, een dikke streep door. Hij zegt, niet meer ik, opdat niemand roeme. Maar Christus leeft in mij. En dat betekent ook het een en ander. Dat betekent dit en hetgeen ik nu in het vlees leef. Dat betekent hetgeen ik nu hier op aarde leef. Gewoon het leven van alle dag. Dat bedoelt hij. U als vader, u als moeder, jij als middelbare scholier, u als bejaarde. Hetgeen ik nu hier op aarde leef, het geheim van mijn gewone leven, dat is dit, dat ik leef door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Sola fide, ik leef alleen door het geloof. Ik leef zo door het geloof dat ik mezelf af moet schrijven. Dat ik met mezelf aan het eind gekomen ben. Maar hij heeft zich over mij ontfermd. Want hij heeft het gezegd en het ook aan mij laten zien onderweg naar Damascus. De Zoon des Mensen is gekomen om op te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dan is er in dat werk van de Heere Jezus een overvloed van genade, gemeente. Overvloedig genoegzaam, zeggen de Dordtse leerregels, voor de zonde van de hele wereld. En dan kunt u zalig worden en dan kan jij zalig worden en dan kan zelfs een dominee zalig worden. Zoekt u hem, Heere, geef leven. Gun leven aan mijn ziel. Mijn hart roept uit tot God in Christus die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. En wat is dan de grond van het geloof van Paulus? Nee, dat zijn niet de werken. Dat is niet Petrus' een halfslachtige terugkeer tot toch weer Joodse inzettingen en wettische voorschriften. Zalig worden door genade alleen. Ik moet het nog wat preciezer zeggen om recht te doen aan onze tekst. Het geloof in de Zoon van God die mij lief gehad heeft. En zichzelf voor mij aan het kruis en in de dood heeft overgegeven. Denkt u het zich even in, Paulus een hater van Christus. Blazende dreiging en moord tegen de discipelen van de Heere en dus tegen de Heere zelf. Als de Heere Jezus nog niet gekruisigd was, zou Paulus hem persoonlijk gekruisigd hebben. Dat betekenen die woorden, blazende dreiging en moord. Vijand van Christus. En hij heeft mij lief gehad. Als u iets van de genade van Christus kent en misschien al vele jaren de Heere mag vrezen, dan wordt dat het onuitsprekelijke wonder. En het wordt steeds meer een wonder, wat je wat ouder wordt. Heer, het komt bij u vandaan. Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, kunnen redden gij alleen. Die mij heeft lief gehad. En die liefde van Christus, dat is ten diepste een eeuwige liefde. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, zegt de profeet. En dat zegt hij namens God en namens Christus en namens de Heilige Geest, de drie enige. En in Efeze 1 schrijft Paulus dat God drie enig zijn kerk heeft lief gehad van voor de grondlegging der wereld. Maar die liefde is het allermeest gebleken in zijn zelfovergave aan het kruis. Niemand heeft groter liefde dan die zijn leven geeft voor zijn vrienden. En Jezus is nog verder gegaan, hè? die zijn leven geeft voor zijn vijanden. En als die liefde je hart aanraakt, dan ben je verkocht voor de wereld. Dan kun je niet langer gekromd en gebogen blijven over jezelf en bezig met jezelf en bezig met je carrière en bezig met je godsdienst met een kleine g en bezig met, vult u maar aan. Maar dan zeg je, mijn oog is op u. Als ik de zoom van zijn kleed maar aanraak, ik zal gezond worden. Spreek een woord en voorbij is de nacht van de zonde. En als die liefde je hart verbreekt, dan ga je ook voor hem leven. Want sommige uitleggers vertalen het slot van de tekst zo. En dat ik leef, en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God en voor de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dan wil je ook voor de Heere leven. En hoe is dat dan? Christus leeft in mij. Christus leeft in mij, dat wil niet zeggen dat alle werken van het geloof werken van Christus zijn. In de absolute zin van het woord. Want als ik tot bekering kom, kom ik tot bekering. Christus komt niet tot bekering. Dat heeft de Heere Jezus helemaal niet nodig. Als ik leer geloven, dan gaat Christus niet in mij geloven. Maar dan mag ik geloven. Maar hoe is dat dan? Christus leeft in mij wel. Als er bekering komt, als er geloof komt, als er een wandelen komt in de wegen van de Heere, als er het echte gebedsleven komt, dan is dat geen vrucht van mijn eigen kleine akkertje. Maar dan is het God in Christus die door zijn geest al die dingen in mij uitwerkt. En laat ik het dan maar heel eenvoudig zeggen aan het slot van de preek. Dan betekent dat dat als de Heere door zijn woord en geest mijn hart aanraakt en midden in de duisternis van mijn eigen ik het licht van de zon der gerechtigheid opgaat, al is het door de nevels heen, dan zeg ik hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. Hoe kom je tot die belijdenis? Vlees en bloed heeft het je niet geopenbaard, maar de Heere heeft het gedaan. Christus leeft in mij. Hartelijk zal ik u lief hebben. En je gaat het zeggen, Heere, ik neem de toevlucht. Toevlucht nemend geloof onder de schaduw van uw vleugelen. Hoe komt een zondaar zover dat hij de dienst van de zonde opzegt en vaarwel zegt? Niet door zijn eigen ik, want die plant groeit niet in je eigen ik-tuin. Maar doordat de Heere de overste leidsman en volleinder van het geloof is. Letterlijk staat er, ik heb het wel eens gezegd, maar dat is misschien lang geleden. Letterlijk staat er de auteur en de volleinder van het geloof. De Engelse vertaling heeft het beter dan de Statenvertaling hier. The author and finisher of faith. Hij plant het geloof, legt het geloof, wekt het geloof in het hart. En dan ga je van harte geloven. O zeker, twijfels stormen er heus wel op af. Maar dan zijn er toch momenten dat je zegt, vroeger, toen ik nog zo voor mezelf gebogen was, onbekeerd was buiten God en Christus, toen kon ik niet geloven. Ik wilde niet geloven. Ik had het niet. Maar nu hij mijn hart week gemaakt heeft, opengebroken heeft, de vergrendelde deur van mijn hart open geklopt heeft. Nu zeg ik het, Heere, mag ik het geloven? Ja, ik wil het geloven. Ja, ik zal het geloven. Want ik heb iets gesmaakt van uw liefde. van uzelf overgaven. En als het gaat om de doorgaande heiliging en reiniging van het leven, de strijd tegen de zonde, het kruisig, het doden van het eigen ik. Hoe komt een zondaar ertoe om zijn eigen zondige begeerte in de knop te doden? En voortdurend te vragen, neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Omdat Jezus Christus het gezegd heeft in zijn liefde, waarin hij zichzelf heeft overgegeven. Mijn bloed reinigt van alle zonden. En dan wil je in die fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid, jezelf baden. Om voortdurend meer en meer in zijn wegen te gaan. En dan is dit de slotsom. Ik ben met Christus gekruist. Daar ligt de grond. In het volbrachte werk van de Heere Jezus die mij heeft lief gehad, zegt Paulus, en zich voor mij heeft overgegeven. In dat volbrachte werk ligt de grond. Maar nou mag ik door genade zeggen, nou leef ik niet meer uit mezelf. Nou ben ik van mezelf verlost. Ja, ten dele, want er is nog een heleboel vlees en een heleboel zonde in mij over. Maar toch, ik leef niet meer. Hij heeft zich over mij ontfermd. En ik mag de levenssappen putten uit zijn genadekracht. Is dat uw leven? Als dat uw leven, jouw leven niet is, en je moet eerlijk zeggen, ik zit nog volop in dat eerste stuk van de preek, gebogen over mezelf, bezig met mezelf. Leef zo niet verder. Het hoeft ook niet. Want u, jij wordt vanavond hartelijk vermaand en verplicht om deze zaligmaker te zoeken en ook genodigd. Kom tot mij, vermoeid en beladen met jezelf als je bent. En ik zal u rust geven. Rust, want bij mij is het leven. Ik leef, zegt de opgestane, en gij zult leven. Bij u, Heer, is de levensbron. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wat is dat waar? Het is alles uit u en door u en tot u. Eeuwige liefde bewoog u. Eeuwige liefde bracht u, Heere Jezus Christus, naar deze wereld. Uw Vader heeft u overgegeven om arm te worden, hoewel u rijk was. Eeuwige liefde dreef u om van God verlaten te worden en uzelf over te geven tot in de vervloekte dood aan het kruis. O, geef dat we dat op de juiste wijze mogen verstaan en beleven. Opdat we niet buiten het kruis omzoeken behouden te worden. Maar alleen door de gekruisigde eeuwige zaligheid binnengebracht worden. U hebt betoond dat u bereid was om het te doen. En u wilt nog zondaren daar brengen aan uw voeten, aan de voet van het kruis. Heere, doe het onder ons. In de gemeente, onder de vele, vele jongeren en kinderen. Wil u geven dat er een streep mag gaan door het leven buiten Christus. En dat er in ons leven voor het eerst of opnieuw dat hechte en echte leven uit Christus en naar Christus toe mag zijn. Laat dat ook de vrucht zijn van de prediking. De prediking die hier zondag aan zondag mag klinken, die ook vandaag hier geklonken heeft. Ga nu met ons. Ga met ons deze week in. Zegen u ons. Bewaar u ons voor de zonde en voor verzoekingen tot de zonde. We bidden het om Christus wil uit genade. Amen. 89 vers 8 is onze slotzang, gemeente. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.